Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 24 de eerste twee versen. Al de aarde en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. 1 en 2 van Psalm 24. Wij lezen samen het woord van de Heere uit de profetieën van Amos, daarvan het achtste hoofdstuk, Amos 8. Dan hebben we dit hoofdstuk gelezen, dan zingen we Psalm 62, het zevende vers. Vertrouwt wat uw begeerte ook zij, nooit op geweld of roverij. 62 vers 7. De Heere, Heere deed mij aldus zien en ziet een korf met zomervruchten. En hij zeide, wat ziet gij, Amos? En ik zeide, een korf met zomervruchten. Toen zeide de Heere tot mij, het einde is gekomen over mijn volk Israël. Ik zal het voortaan niet meer voorbij gaan. Maar de gezangen des tempels zullen te dien dagen huilen, spreekt de Heere, Heere. Vele dode lichamen zullen er zijn. In alle plaatsen zal men ze stilzwijgend wegwerpen. Hoort dit, gij die de nooddruftige opslokt en dat om te vernielen de ellendigen des lands. Zeggende, wanneer zal de nieuwe maan overgaan dat wij leeftocht mogen verkopen en de sabbat dat wij koren mogen openen, verkleinende de eva en de sikkel vergrotende en verkeerdelijk handelende met bedriegelijke weegschalen. Dat wij de armen voor geld mogen kopen en de nooddruftigen om een paar schoenen. Dan zullen wij het kaf van het koren verkopen. De Heere heeft gezworen bij Jacobs heerlijkheid, zo ik al hun werken in eeuwigheid zal vergeten. Zou het land hierover niet beroerd worden en al wie daarin woont treuren, ja, het zal geheel oprijzen als een rivier en het zal heen en weer gedreven en verdronken worden als door de rivier van Egypte. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, Heere, dat ik de zon op de middag zal doen ondergaan en het land bij lichten dag verduisteren. En ik zal uw feesten in rouw en al uw liederen in weeklagen veranderen en op alle lendenen en zakken op alle hoofd kaalheid brengen. En ik zal het land stellen in rouw als er is over een enige zoon en deszelfs einde als een bittere dag. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, Heere, dat ik een honger in het land zal zenden. Niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar om te horen de woorden des Heeren. En zij zullen zwerven van zee tot zee en van het noorden tot het oosten. Zij zullen omlopen om het woord des Heeren te zoeken, maar zullen het niet vinden. Te dien dagen zullen de schone jonkvrouwen en de jongelingen van dorst versmachten, die daar zweren bij de schuld van Samaria en zeggen, zo waarachtig als uw God van Dan leeft en de weg van Berseba leeft. En zij zullen vallen en niet weder opstaan. Doen wij nu belijdenis van ons geloof en spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, we luisteren vanavond naar het 8e gebod van Gods heilige wet. Gij zult niet stelen. En wat betekent dat? Dat vinden we verklaard in zondag 42 van onze catechismus. Ik lees u daarvan de vraag en het antwoord 110. Wat verbiedt God in het 8e gebod? God verbiedt niet alleen dat stelen en roven het welk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen waarmee wij het goed van onze naasten aan ons denken te brengen. Het zij met geweld of schijn van recht, zoals met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker of door enig middel van God verboden. Daarboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Laten wij samen bidden. Heren, we staan weer gereed om naar uw goddelijk woord te luisteren, zoals dat tot ons komt in een van de geboden van uw heilige wet. Tot nog toe hebben we in de loop van de weken en maanden die voorbij gegaan zijn, al verschillende keren voor het gebod van u gestaan. En hebt u ons de spiegel van uw heilige wet voorgehouden. En er is nog geen keer geweest of wij moesten, als we tenminste eerlijk waren en oprecht geluisterd hadden, beschaamd het hoofd buigen en erkennen dat wij ook op al die punten waarop gij ons uw heilige wet voorhield, schuldig staan. Er is ook geen enige gebod dat door ons volmaakt is gehouden, heren. Al de 7 geboden die we al hebben overdacht, stellen ons in staat van beschuldiging. En nu komen er nog 3 geboden. En die zullen hetzelfde effect hebben. Ook vanavond zullen we weer in staat van beschuldiging worden gesteld. En als we voor u als voor de rechter geplaatst worden, u die de wetgever, maar ook de wetshandhaver zijt, en daarom ook onze rechter, als we voor uw aangezicht geplaatst worden, heren, in het licht van dit gebod, dan kunnen we ook vanavond weer niet anders doen dan voor uw oog ook erkennen alles wat we hebben misdaan. Laten we daar ook eerlijk in gemaakt worden, heren. Laten we niet doen wat een mens van nature doet, wat we ook van onze eerste voorouders al hebben kunnen leren, de schuld op een ander schuiven, de schuld op de omstandigheden werpen, onszelf beroepen op het feit dat we nu eenmaal zo zijn, maar neem ons al die excuses af. Ze kunnen voor uw aangezicht toch niet bestaan, ze hebben geen enkele geldigheid, het zijn maar uitvluchten. Neem ze ons daarom af en maak ons eerlijk, opdat we in alle eerlijkheid ook voor u buigen en niets meer achterhouden, maar door alles heen gaan, door alles waar we nog aan dachten te kunnen vasthouden, dat alles kwijtraken, opdat wij hulpeloos tot u mogen leren vluchten zoals we echt zijn. Zondaren die u op het hoogst misdaan hebben en die van het heilspoor afgegaan zijn. Opdat zo ook voor ons, voor het eerst of bij vernieuwing, dat borgwerk van de Heere Jezus noodzakelijk mag gaan worden. En hoe langer hoe meer betekenis zal mogen gaan krijgen. We hebben hem nodig, heren, omdat wij gezondigd hebben tegen het eerste gebod van uw heilige wet. En we hebben hem nog meer nodig, omdat we ook nog gezondigd hebben tegen het tweede gebod van uw heilige wet. En we hebben hem nog meer nodig, omdat ook dat derde gebod ons schuldig stelt. En als nu al 7 van uw geboden ons hebben veroordeeld, en als het 8e ons ook zal gaan aanklagen, heren, wat hebben we dan toch bijzonder nodig, dat het bloed van de Heere Jezus Christus ons zal gaan reinigen van alle ongerechtigheden. Open onze ogen daar ook voor. Voor hem die zich gegeven heeft en die gehoorzaam geworden is en die met uw heilig gebod geleefd heeft. En die ook het oordeel Gods tegen de zonde van zijn volk gedragen heeft. En die nu een volkomen verlossing heeft teweeggebracht. Heren, open onze ogen voor hem. Die zich in de bres gesteld heeft om een schuldig volk met God te kunnen verzoenen. Door zijn eigen lijden en sterven. En wil ons niet alleen oog geven voor de zonde en voor de verlossing van de zonde in en door Christus. Maar u wil ons ook een heilbegerig hart schenken naar de genade van de Heilige Geest. opdat hij ons ook zal mogen gaan vernieuwen, zodat wij eerlijk mogen gaan wandelen, zodat we u in alle opzichten mogen bedoelen, zodat we waarlijk liefde tot uw heilig gebod mogen kennen en beleven en beoefenen, en zodat het ons een vreugde mag zijn en meer worden om in de weg van uw inzettingen te gaan, in het spoor der gerechtigheid. Heere, dat zijn de dingen waar we vanavond om willen bidden allereerst. Wilt u ons in genade aanschouwen en wil ons zo een gezegend uur geven in uw huis. We zullen vanavond opnieuw constateren dat het christelijk geloof een zondaars geloof is. En dat wat gij geopenbaard hebt in uw woord echt ook bedoeld is voor zondaren. Zoals de Heer Jezus ook de zaligmaker van zondaren is. Wij bidden van u, Heere, laten wij tot de eerlijke erkentenis komen dat wij zulke mensen zijn. Dat we alle pretenties kwijtraken en al ons fariseïsme mogen afleggen. En al onze eigen gerechtigheid zien verdwijnen als sneeuw voor de zon. Omdat het toch voor u niet bestaan kan. En geef dat wij zoals ware oprechte boetvaardige zondaren al ons verlangen, al ons vertrouwen en al onze verwachting mogen leren stellen op die ene en volkomen wetsvervuller, de Heere Jezus Christus. Wij danken u ervoor, Heere, dat we vanavond nog weer in alle vrijheid hier mogen zijn. Dat is ook geen gewone zaak en dat zullen we toch ook nooit gewoon moeten gaan vinden. Laten we het altijd maar weer als een voorrecht mogen beschouwen, Heere, dat we nog mogen verkeren, niet alleen in het land der levenden, maar ook nog onder het woord van u, in de verkondiging daarvan, wet en evangelie. En mogen wij zo dat voorrecht dan ook gebruiken, en de dagen die gij ons geeft, gebruiken om dat ene nodige, dat heil dat nimmer vergaat, te zoeken met ingespannen krachten. Heere, we dragen aan u op degene die met ons niet in uw huis konden komen. U weet wie dat zijn en u weet ook wat de reden is waarom ze verstek moesten laten gaan. En misschien is dat al jaren zo dat ze niet meer naar uw huis kunnen komen. Ziekte of ouderdom kunnen daar de oorzaak van zijn. Heere, wilt u ze niet vergeten en laat uw aangezicht in gunst aan hen lichten. Zegen ook degene die geen behoefte hebben. Ach, en wie heeft nou van zichzelf wel behoefte? We kunnen ook in de kerk komen uit sleuren, uit gewoonte. Op zich is daar niks kwaads mee. Maar laat het meer worden dan dat, Heere. En laten degene die gewoonte kerkgangers zijn toch ook eens mogen leren om behoeftige en nooddruftige kerkgangers te worden. Maar diegene die er echt helemaal geen belang bij lijken en denken te hebben, wilt u hun ogen eens openen voor hun nood en voor hun ellende. Heren, want wat zijn wij als we niet eens beseffen dat we zondaren zijn, als we niet eens beseffen dat we alle belang hebben bij de door u gegeven zaligmaker. Wat zijn we voor mensen, Heren, als we zomaar onder uw woord kunnen leven en tegelijkertijd aan uw woord voorbij kunnen gaan en de roepstemmen verachten en niet tellen. Wat zijn we voor mensen die op uw liefdesaanbod en op uw genadeboodschap niet eens reageren, maar die zomaar weer overgaan tot de orde van de dag. Heren, wat zijn wij dan voor mensen? We hebben dan ook wel inderdaad verdiend dat u ons zou wegdoen, dat u uw handen van ons zou aftrekken. En als alles wat uw almacht gewrocht heeft ons niet kan bewegen om u de Heere te vrezen, Heere, wat moet er dan van ons worden? Wij bidden van uw gedenk en uw genade, zulken ook in ons midden. En wilt u nog eens brengen op de weg die ten leven leidt en afhalen van het pad dat naar het verderf voert. Denk aan alles, Heere, wat in uw dienst mag geschieden en wat in uw opdracht mag worden verricht. Laat het niet ijdel zijn, maar wilt u er gebruik van maken en wilt u uw rijk doen komen, o God. Denk ook aan onze kerken. We gaan langer om meer naar de generale synode toe. En we bidden u ook om uw zegen over de vergadering van de particuliere synode in deze week. Wilt u geven dat de beslissingen die daar genomen moeten worden uw goedkeuring mogen dragen en uw zegen mogen ontvangen. En dat we zo ook in de dingen die voortzien ons kerkelijke leven allemaal gaande zijn, maar veel onze afhankelijkheid mogen beleven en u de Heere mogen bidden dat u ons bewaren wilt bij de zuiverheid van het evangelie, dat u het werk dat gedaan mag worden met uw onmisbare zegen wilt bekronen en dat u ons ervoor bewaren wilt dat wij het spoor bijster zouden raken en dat wij zouden kwijtraken wat u ons hebt willen toevertrouwen. Heren, de duivel is altijd actief. We zien het om ons heen en we moeten de ogen er niet voor sluiten dat de gevaren die anderen bedreigen ons ook bedreigen. Laten we door uw genade gemaakt worden tot een kerk waarin uw naam gediend en gevreesd mag worden en waarin we inderdaad ook trouw mogen zijn aan datgene wat gij ons hebt willen toevertrouwen. Houd wat gij hebt. Zo hebt u immers zelf in uw woord tot een van de gemeenten geschreven, Heere. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Maar Heere, we hebben er uw genade toch wel heel bijzonder bij nodig om te houden wat we hebben en het niet in te ruilen voor meer of mindere moderne ideeën en godsdiensten en visies en een prediking die maar de helft van de waarheid vertolkt. Wij bidden u, o God, gedenk aan ons en aan alle geledingen en alle deputaatschappen en commissies in onze kerken. En wilt gij uw genade daarin nog rijk tot openbaring brengen. Denk aan heel het kerkelijke leven, Heere. Er is zoveel gaande. Er is ook zoveel verwarring en zoveel onzekerheid. En er wordt zoveel gezegd en er wordt zoveel gedaan wat weer vragen oproept en wat weer tegenspraak uitlokt. O Heere, waar het ons aan ontbreekt, dat is aan het duidelijke, gezaghebbende spreken van uw woord. En als u dat zou willen geven, Heere, dat uw woord met die majesteit en met die kracht zou klinken, ook in de prediking en in allerlei andere verbanden. En als we dan genade van u ontvangen mogen om ons geheel en al aan dat woord van u te onderwerpen en alleen maar te spreken datgene wat gij zegt en wat gij hebt voorgesproken, dan zou er verwachting zijn, Heere. Maar zulke situaties zijn er meer geweest. En toen hebt u ook wonderlijk uitkomst gegeven. Toen hebt u bewezen dat u de almachtige en de genadige God zijt, die waarmaakt wat uw woord ook heeft beloofd, dat gij nimmer meer van uw kerk zult wijken. En dat gij zoudt instaan voor uw eigen werk. Heere, mogen we zo de zaken ook aan u opdragen en toevertrouwen en wilt gij uw genade nog rijkelijk over ons uitschieten. Zegen ook ons land en ons volk in deze periode die aan de verkiezingen van 6 mei voorafgaan. Heere, wat wordt er veel gezegd, wat wordt er veel gelogen, wat wordt er veel beloofd wat nooit nagekomen zal worden. En wat zijn al die politici bezig om zichzelf te promoten. Maar waar is de stem van uw heilig evangelie? Heere, waar die gehoord wordt, wil die ook nog geloof doen ontvangen. Waar die boodschap nog doorklinkt en waar dat evangelie en dat gebod van u nog ook gezeggenschap ziet te verkrijgen in de manier waarop ons volksleven geleid wordt en waarop onze regering heeft te handelen en te spreken, wilt u daar dan uw onmisbare zegen aangeven. Als we het zeren, als we dit bidden, dan hebben we soms het gevoel dat we iets vragen wat toch niet gebeuren zal. En wat eigenlijk ook niet meer gebeuren kan, nu we zo ver wegglijden en nu zoveel van de goden van deze tijd de toon aangeven. En nu de mensen hoe langer hoe meer leven voor zichzelf en voor het individu en voor het materialisme, terwijl de geestelijke normen en waarden al zo lang geleden en hoe langer hoe meer ook zijn verdwenen uit onze samenleving en meer moeten verdwijnen. Heren, dan hebben we wel eens het gevoel dat we staan voor en bidden om een zaak die toch nooit meer terug te draaien is en te herstellen is. Maar dat zou getuigen van ongeloof. Dat zou getuigen van een moedeloosheid. En als die ons bespringt, dan is het mogelijk wel begrijpelijk, maar niet goed te keuren. Laten we toch blijven bidden, Heere. Blijven smeken naar uw genadetroon om een wending van uwentwege. Om een zegen, onverdiend inderdaad, verbeurt ook dat, maar een zegen van u, ook over ons volksleven. En wilt u dan nog waken over uw werk en wilt u dan ook in ons land uw kerk nog in stand houden en uw kerk doen zijn, een stad op een berg, een licht op een kandelaar en uw kerk ook bekwamen om een goed gerucht van u, de koning der koningen, te verspreiden. Maar wilt gij dan ook geven dat dat getuigenis gehoord en geloofd mag worden door velen, bij hoog en bij laag. Heere, gedenk ons zo in uw genade. Niet omdat we daar recht op hebben. Hoe zouden wij ooit recht kunnen hebben op zegeningen die we verknoeid en verzondigd hebben. Maar doe het nog om uw naams wil. Om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 49, het tweede en het zesde vers. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd en men denkt niet meer aan hun verleden staat. De Heere uw gaven te geven voor de kerk en voor de bouwkas. Gemeente, wij gaan vanavond dus luisteren naar wat de Heere gezegd heeft in het 8e gebod van zijn heilige wet. Gij zult niet stelen. Het gaat dus nog altijd over de tweede tafel van de wet. En in de tweede tafel van Gods heilige wet gaat het, zoals u weet, over onze verhouding tegenover onze naaste. De geboden van de tweede tafel van de wet zijn samen te vatten met de woorden: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dan vanavond speciaal in dit 8e gebod over het goed van onze naaste. Het eigendom van onze naaste. Daarvan wordt gezegd door de Heere dat we dat niet ons mogen toe-eigenen. Wat een naaste bezit, komt ons niet toe. En eigenen we ons dat wel toe, maken we zelfs alleen nog maar plannen om ons dat toe te eigenen, dan zijn wij in overtreding met de wil van de Heere. God heeft elk mens het zijne gegeven en hij wil dat dat ook gerespecteerd wordt. Uitgangspunt van het 8e gebod is dus dat er eigendommen zijn. En God heeft dat ook zo gewild, dat mensen het een en ander bezitten. Toen hij, ik denk nou bijvoorbeeld aan Israël, toen hij dat land, dat volk in het land der belofte, in het land Kanaan bracht, toen heeft hij op een hele nauwkeurige wijze dat hele land laten verdelen onder leiding van Jozua en de oudsten. En zo hebben alle stammen hun eigen gebied gekregen. En binnen de stammen heeft ieder huisgezin, iedere Israëliet ook zijn deel gekregen. God heeft dat zo gewild. Aan iedereen vertrouwt hij het een en ander toe. U zegt, maar dat doet de Heere dan toch wel verschillend. Want de een krijgt veel meer dan de ander. Jazeker. Ook in dit opzicht, trouwens, er is bijna geen terrein of we komen ermee in aanraking. Ook in dit opzicht blijkt weer dat de Heere de hoogste soeverein is. Vanmorgen hoorden we dat toen het ging over de weg die hij voor zijn volk Israël kiest. En die kiest hij zonder dat hij daarbij geraadpleegd heeft met mensen of met engelen. Hij doet dat zoals God dat alleen maar doen kan. Hij doet dat soeverein. Nu, zo heeft de Heere dat ook gedaan met de verdeling van de aardse goederen. De een krijgt er meer van dan de ander. Rijken en armen ontmoeten elkander, staat er in de schrift. De Heere heeft ze beide gemaakt. En daar kun je moeilijkheden mee hebben, zo goed als dat je er ook problemen mee kunt hebben dat de Heere de een een grotere mate van gezondheid geeft dan de ander. En dat de Heere de weg van de een voorspoediger maakt dan die van de ander. Je kunt met de soevereiniteit Gods best wel eens echte geestelijke problemen hebben. We zullen ook moeten leren, net als Asaf dat moest leren, om in deze dingen ook God, God te laten en zijn wijsheid niet te betwisten en zijn bestuur niet te bedillen. Maar het is nu eenmaal een feit, als wij moeten leren om God God te laten, dan moeten we daarbij ook erkennen dat de een op aarde meer heeft dan de ander. En zo zeg ik het eigenlijk toch ook weer niet goed. Want is dat nu eigenlijk wel waar dat wij het een en ander hebben? We zijn wel gewend om dat zo te noemen. Ik heb dit en ik heb dat. En dan spreken we van onze eigendommen als van onze eigendommen. Maar in het licht van de Bijbel zullen we het toch anders moeten zien. En dat kon ook wel eens helpen bij het probleem dat ik zojuist signaleerde, dat wij het wel eens moeilijk kunnen hebben met de manier waarop de Heere ze de bezittingen verdeelt. Als we in het licht van de Bijbel over de aardse goederen nadenken, dan zullen we tot geen andere conclusie komen dan dat er eigenlijk maar één bezitter is. En dat is God. Al de aard en alles wat zij geeft. met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. Ten slotte is Hij er de schepper van. Hij mag dan ook zeggen, het goud en het zilver zijn mijne. Niet alleen het goud dat nog als erts in de grond zit, wat nog niet ontdekt, wat nog niet ontgonnen is, maar ook het goud en het zilver dat in onze handen is gelegd. Mijn is het goud, mijn is het zilver, mijn is het vee op 1000 bergen, zegt God. Hij is de wettige eigenaar van alles. En de mens dan? De mens is afhankelijk van wat God hem geeft. Wij hebben niets meegebracht toen we in de wereld kwamen. En het is openbaar, schrijft Paulus, dat we ook niets zullen daaruit dragen. Nee, wij hebben niks en we hebben niets verdiend. En er is in de diepste grond van de zaak ook eigenlijk niets wat we het onze kunnen noemen. Het is zo dat God zijn bezittingen, en met alle nadruk op zijn bezittingen, aan zijn schepselen heeft toevertrouwd, opdat zij er als rentmeesters mee zullen omgaan. En wat we hebben en wat we gebruiken en wat dagelijks door onze handen gaat, dat is het goed van de Heere. Maar wat wij ermee doen, daar zal de Heere ons ook verantwoording van afvragen. Rentmeesters zijn wij. En rentmeesters zijn geen bezitters. Die gaan om met het bezit van hun meester. En over de manier waarop ze ermee omgaan en over de wijze waarop ze het besteden of niet besteden, zullen ze eens een keer verantwoording moeten afleggen. Dit is het principiële Bijbelse uitgangspunt. En zo moeten we dat beseffen en zo moeten we dat eigenlijk ook beleven. En dat heeft natuurlijk gelijk een aantal consequenties, want nu kunnen wij ons ook niet verheffen op wat wij hebben. Nu is die houding van grote en kleine Nebukadnezars gelijk veroordeeld. U begrijpt wat ik bedoel als ik het over Nebukadnezar heb. Die zei, wandelende op het paleis, op het dak van zijn paleis, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Toen kwam er een stem uit de hemel en die zei, men heeft u deel van de mensen weggenomen. Je zult met de beesten gerekend worden. Dus het gebeurt toch wel dat mensen ervan uitgaan dat zij Babel gebouwd hebben. Dat zij een domein, een imperium of weet ik wat meer hebben opgebouwd. Dat zij zich rijkdom hebben verworven. Dat zij het zo goed gedaan hebben in zaken. Dat zij zo succesrijk zijn geweest. En dat ze het dus eigenlijk aan hun eigen talenten, aan hun eigen inzicht, aan hun eigen werk en aan hun eigen overuren te danken hebben. Maar zo is het niet. En wat we dan moeten denken van al die pochers en die praalhanzen die over de wereld heen gaan alsof zij meer zijn dan een ander. Want wat kunnen ze laten zien met hun dure auto en met hun prachtige paleizen. Het zal ze nog zwaar vallen als ze verantwoording moeten afleggen van hun rentmeesterschap. Zullen we op de rijken afgunstig zijn? Of zullen we tevreden zijn zoals Ager in het 30e hoofdstuk van het boek Spreuken tevreden was. En hij bad of de Heeren hem voor rijkdom wilde bewaren. Zo goed als dat hij ook bad of de Heeren hem voor armoede wilde bewaren. Want als die verarmen zou, dan zou hij wel eens kunnen gaan stelen. En de naam van zijn God aantasten. Maar als hij rijk zou kunnen worden, dan zou hij God ook wel eens kunnen gaan vergeten. Want dan had hij het allemaal zelf in handen. En daarom Als een geestelijk mens heeft deze Agur gebeden, Heere, bewaar me voor het een, maar ook voor het ander. Bent u het met hem eens? Herkent u dat gebed ook? Maar als God dan de eigenaar blijft van alle dingen, en als de mens niet meer is dan rentmeester, gemeente, dan zijn al die economische systemen die wij bedacht hebben ook allemaal onjuist. Of het nou het communisme is, of het is het socialisme, rood of roze, of het is het blauwe liberalisme, het is allemaal tegen het woord van God in. Het is allemaal met ons uitgangspunt de mens, de autonome mens, of de staat, de autonome staat. Maar het is heel ver verwijderd van wat de Heere met deze wereld en haar inwoners gewild heeft. En wat de Heere bedoelde toen hij zei, gij zult niet stelen. Dat is trouwens ook een gebod dat voor de overheid geldt. Stelen, waarom doen we dat eigenlijk? Nou, daar zijn verschillende redenen voor. De een steelt omdat hij meent dat een ander niet meer mag hebben dan hij. Gelijkheid overal. Zo steelt het socialisme van de mensen. En zo is ons volk bestolen door socialistische regeringen, omdat de een niet meer mag hebben dan de ander. De ander steelt omdat hij denkt dat hij tekort komt en dat er niet goed genoeg voor hem gezorgd wordt. Nog weer anderen stelen uit zucht naar, ik wil meer hebben, uit gierigheid, uit die begeerte. Om nog meer te hebben en nog meer te hebben en nog meer te hebben. En achter dat alles zit de duivel. De duivel die er op uit is om mensen ook dit gebod te laten vergeten en vertreden. De duivel die zelf ook de grote dief is. Die God zijn schepping ontroofd heeft. Die zichzelf wederrechterlijk tot de overste van deze wereld heeft uitgeroepen. Die duivel die de dief is, die aan God zijn mensen het kroonstuk van zijn schepping heeft ontroofd. En die duivel is nou ook bezig om van mensen meer en meer dieven te maken. Rovers. Neem nou bijvoorbeeld Judas. De Bijbel vertelt ons heel nadrukkelijk dat de duivel, Satan, in hem gevaren was. En als de Satan in Judas vaart, dan gaat Judas naar de overpriesters. Met de vuile begeerte in zijn ziel om geld te verdienen aan het verraden van zijn meester. Daar hebt u een illustratie van wat de duivel doet als hij een mens tot vuile, zondige begeerten aanzet om zichzelf te verrijken. En Judas was in aanleg al een dief. En hoe komt het nou dat de duivel daar nou succes bij heeft? Ik weet wel, bij de een misschien meer dan bij de ander. De een is gevoeliger voor dit kwaad dan de ander, zoals een ander weer gevoeliger kan zijn voor een ander kwaad dan de een. Niet alle geboden zijn voor iedereen even zwaar en niet alle verleidingen zijn voor iedereen even sterk. Maar de een heeft hier een zwak en de ander heeft daar zijn boezemzonde. Maar hoe komt het nou dat de duivel er zoveel succes mee heeft als hij mensen verleidt tot stelen, tot een dief worden? Omdat de mens een verdorven hart heeft. Omdat wat hij wil aansluit op wat er in dat hart al aanwezig is. Harten vol afgunst, harten vol begeerte naar wat een ander toekomt. Harten die het niet kunnen hebben dat anderen soms meer voordeel en meer voorspoed in deze wereld hebben dan dat wij hebben. Harten vol ontevredenheid. En dan wordt die zonde gedaan. Hoe? Onze catechismus noemt daar heel wat mogelijkheden voor. Daar is allereerst het stelen dat de overheid ook straft. Het openbare stelen, het roven. God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, het welk de overheid straft. Ja, was het maar waar dat de overheid het altijd nog strafte. Maar daar valt ook nog wel eens een steek, zo zou je kunnen concluderen. En zo blijft er op dat terrein ook nogal eens het een en ander onvereffend. Maar als dan een dief, een fraudeur of wat voor soort zondaar, overtreder van dit gebod hier aan de greep van het recht al ontsnapt, als het gaat over de uitoefening van het goddelijke recht, dan zal iedereen toch zijn eigen pak dragen. Maar er worden ook nog andere vormen genoemd in de verklaring van dit gebod in onze catechismus. Vormen die wat meer subtiel zijn, wat de overheid dan nog kan constateren aan bankovervallen en inbraken en winkeldiefstallen en al die andere dingen. Daar zijn ook nog dingen die op een veel geniepiger manier gebeuren. En die niet zozeer in de openbaarheid komen. Alle stukken en aanslagen waarmee wij het goed van onze naaste aan ons denken te brengen. Daar is het nog niet eens de daad van de diefstal of de inbraak. Daar is het alleen nog maar het denken aan de mogelijkheid van hoe krijg ik dat in mijn handen. En hoe krijg ik dat in mijn bezit. Alleen nog maar de plannen, de voornemens die daarover bedacht worden. Later zal het misschien ook nog een keer uitgevoerd worden. Maar zelfs als het nog niet uitgevoerd wordt, dan is het in Gods ogen toch al zonde. Of dat nou met geweld gebeuren zal, of dat nu met een schijn van recht gebeuren zal, onder een schijn van eerlijkheid. En dan kun je denken aan die fraudeur die met listige manipulaties geld van zijn werkgever achteroverdrukt en daar misschien jarenlang succes mee heeft. En je kunt denken aan die speculant die langs de weg van speculeren en het handelen in opties erop uit is om zichzelf te verrijken. Je kunt denken aan diegene die zich via de gokautomaat of via het casino probeert te verrijken. Je kunt denken aan allerlei duistere praktijken in de handel. De catechismus noemt die zaken die in de handel zich voordoen. Valse munt, valse waar, onjuiste maat of gewicht. En er zijn er een paar van die aanduidingen die wat uit de tijd zijn, niet waar? Dingen die vroeger voorkwamen, maar die tegenwoordig niet zoveel meer voorkomen. Tegenwoordig hoef je niet eens meer geld bij je te hebben, want je kunt giraal betalen en je kunt plastic geld en al die dingen meer. Dus, maar het wezen van de zaak is natuurlijk niet anders geworden. De methoden zijn zelfs nog geraffineerder geworden. En de verleidingen tot dit kwaad zijn zeker niet minder. Maar hoe je het ook wendt of keert, het is overduidelijk dat dit alles lijnrecht in strijd is met wat het woord van God zegt. Laat ik u een paar woorden uit de schrift mogen doorgeven, waaruit duidelijk blijkt dat dit kwaad, in welke vorm het ook geschiet, in de ogen van de Heere een gruwel is. Ik denk aan het 19e hoofdstuk van het boek Leviticus. In het 13e vers, daar lezen we: gezult uw naaste niet bedriegelijk verdrukken, noch beroven. Des dagloners arbeidsloon zal bij u niet vernachten tot aan de morgen. Zo precies neemt de Heere het. De werkgever mag niet eens het loon van zijn dagloner een dag te laat uitbetalen. Want hij kon het wel eens hard nodig hebben, die dagloner. Zo precies neemt de Heere het. Leviticus 25, het 14e vers. Daarom wanneer gij aan uw naaste wat feilbaas verkopen of uit de hand van uw naaste kopen zult, dat niemand de een de ander zal verdrukken. In de handel, kopen en verkopen, alles wat verkoopbaar is, veilbaar is, daar mag geen verdrukking bij plaatsvinden, daar mag geen onrecht bij plaatsvinden. Je mag niet iemand een rat voor ogen draaien. Je mag geen ondeugdelijke waar aan de man proberen te brengen en je dan omkeren en hem achter zijn rug uitlachen. En het is niet alleen in de Mozaïsche wetten dat de Heere deze dingen zegt, maar wenden we ons tot het boek van de Spreuken van Salomo, dan vinden we dezelfde zaken door de Heere daarin ook aangeduid. Een bedriegelijke weegschaal is de Heere een gruwel. Een bedriegelijke weegschaal. Tegenwoordig kan dat allemaal niet zo makkelijk meer, maar vroeger was dat natuurlijk iets waar je in de handel al heel gauw gebruik van kon maken. Je gaf niet het juiste wicht, maar een volkomen weegsteen is de Heere een welgevallen. In het 16e hoofdstuk van datzelfde spreukenboek. Een rechte waag en weegschaal zijn des Heere. Alle weegstenen van de zak zijn zijn werk. En dan zou ik kunnen denken aan dat hoofdstuk wat we gelezen hebben in de profetie van Amos. De kleine profeten met name hebben ook nogal heel wat moeten zeggen tegen het sociale kwaad dat in Israël gevonden werd. Niet waar? Hoort dit, gij die de nooddruftige opslokt en dat om te vernielen de ellendige des lands zeggende, wanneer zal de nieuwe maan overgaan? Het kan niet gauw genoeg weer een gewone werkdag worden in de ogen van deze mensen. Want ze willen zo graag hun handel weer voortzetten. Wanneer zal de Sabbat voorbij zijn? Kan niet gauw genoeg maandagmorgen zijn? En dan kunnen we onze zaken weer doen en dan doen we dat op onze eigen manier en we verkleinen de Eva en we vergroten de sikkel en we handelen verkeerdelijk met bedriegelijke weegstenen. En we gaan de armen voor geld kopen en de nooddruftigen om een paar schoenen. En we gaan ook nog het kaf verkopen alsof het koren is. Nou, dat soort praktijken heeft de Heer het volk Israël zwaar aangerekend. Dat onrecht op sociaal gebied, dat stelde het volk ook schuldig. En we hebben gelezen in het vervolg van Amos 8. Wat een oordelen de Heere mee ook over deze zonde en deze afwijkingen van zijn geboden dreigt te brengen over het volk van Israël. Hij vertoornt zich erover. Nou zegt iemand, ik zit niet in de handel en ik heb geen weegschaal en ik heb geen dingen waar ik dat kwaad allemaal mee kan bedrijven. Ik hoef me nog niet zo schuldig te voelen in het licht van dit gebod. Echt niet? Echt niet? Gaat u vrij uit? Of zijn er misschien nog een paar andere terreinen, behalve de al genoemde, waarop wij ook kunnen zondigen tegen dit achtste gebod? De catechismus heeft het over woeker. Woeker. Er zijn mensen die inderdaad ook woekerwinsten maken. Er zijn mensen die geld lenen of andere dingen lenen, al is het maar een boek, met de bedoeling om het nooit terug te geven. Wat denkt u van diegene die niet steelt, maar die wel het gestolene koopt? Het spreekwoord zegt, de heler is net zo slecht als de steler. Wat denkt u van mensen die de dienst des Heren met een fooi afschepen en wel alles voor zichzelf over hebben? Die wel hun bezit ruim gebruiken, maar de dienst des Heren vergeten en de noden van Gods koninkrijk niet achten en ook de noden van de nooddruftige medemens niet achten. U bent nog niet overtuigd? Moeten we dan nog verder? Onze catechismus heeft het ook over gierigheid. En de Bijbel noemt de gierigheid een wortel van alle kwaad. Daar komt zoveel uit voort. Voorbeeld, een paar voorbeelden zelfs, uit de schrift. Ik denk aan Gehazi, u wel bekend. Knecht van Elisa. Naaman was bij Elisa gekomen met zijn melaatsheid. Naaman was door de profeet naar de Jordaan verwezen en heeft daar door de genade Gods genezing ontvangen. Naaman keert terug bij Elisa en wil hem rijkelijk voor zijn diensten belonen, maar Elisa zegt nee, wat God geeft is gratis. U hoeft daar niet voor te betalen, zelfs geen geschenk achter te laten. Gehazi betreurt dat, verzint een list, is in de greep van de gierigheid. Probeert er toch nog wat van te krijgen. Haast zich Naaman achterna. Vertelt een leugen, een verhaal vol leugens over een paar arme profetenzonen die niks hebben en die toch ook wat nodig hebben. Naaman is bereid om te geven, zoveel als dat hij wil. En zo is Gehazi in de greep van het geld, in de greep van het goed, als een begeerig mens, als een gierig mens. En hij krijgt er de melaatsheid van Naaman bij. Dat ook. Als hij dan toch van Naaman wil erven, dan krijgt hij er van Naaman ook nog iets bij wat hij er liever niet bij gehad had. Zo denkt God over gierigheid. Je kunt ook weer aan Judas denken. Er staat in de schrift in Johannes 12 dat hij een dief was. Dus die staat gebrandmerkt, niet alleen maar in het woord van God als de verrader van de Heer Jezus, maar ook nog heel nadrukkelijk als een dief. En hij nam ook uit de beurs, hij droeg de beurs, de kas van de discipelenkring, maar daar nam hij wel eens wat uit en dat stak hij in zijn eigen zak. En dat is hem ook tot een strik geworden, zo is hij ook tot het verraad van de Heer Jezus gekomen. En als Maria uit de volle liefde van haar hart een kruik met nardus openbreekt en de inhoud over de Heer Jezus uitgiet, dan begint Judas daarover te murmureren. Eerst een beetje stilletjes en mompelt zo een beetje in zijn baard. Maar die andere discipelen links en rechts van hem, die horen het. En die worden door dat ontevreden gemompel van Judas aangestoken. Wat een verkwisting is dit. Dit geld had beter aan de armen gegeven kunnen worden. Had ik het maar vast in mijn portemonnee, dan wist ik wel wat ik ermee doen zou. Want er zijn zoveel armen in de wereld. Hij misgunt Maria haar liefde tot Christus. Hij misgunt vanuit zijn gierigheid Christus de eer die Maria hem geven wil. En ik hoef u niet te vertellen hoe het met deze Judas afgelopen is. Wat denkt u van Ananias en Safira? Dat is nog geraffineerder. Die wilden ook meedoen, die wilden ook een naam hebben onder de vromen in Israël. Die wilden ook een reputatie hebben van goedgeefse mensen. Die voor de dienst des Heren het een en ander over hadden. Ze verkochten een haven. En ze brachten een deel van de opbrengst aan de voeten van de apostelen. En ze deden net alsof alles was, meer niet. Ze deden net alsof alles gebracht werd. En Petrus zegt: hoe heeft de Satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te liegen? Dan zie je wat de strik van de godsdienst aan de mammon teweeg brengt. De wortel van alle kwaad, gierigheid. Hoe staat het daarmee in ons leven? Eerlijk. Eerlijk voor God antwoorden. Of onze catechismus heeft het over de verkwisting van onze goederen. Misbruik en verkwisting van Gods gaven. De ruime royaal van leven, maar alleen met het oog op eigen grootheid. Wat Johannes in zijn brief noemt de grootsheid des levens. Indruk maken op een ander. Moet je eens kijken. Wat hij allemaal heeft en wat hij allemaal kan. Hoe een rentmeester dat verantwoorden moet als hij zo met het bezit van zijn meester omgaat. Als hij het verkwist en verkwanselt en misbruikt. Hoe hij als rentmeester dat verantwoorden moet. Hoe wij dat verantwoorden moeten als de Heere ons rekenschap komt vragen van wat wij met zijn gaven met zijn goud, met zijn zilver gedaan hebben. En als u dan nog niet overtuigd bent, je zou de vraag kunnen stellen, wanneer is een mens dan wel overtuigd? Maar als u dan nog niet overtuigd bent dat we schuldig staan tegen dit gebod, hebt u zich ook nooit schuldig gemaakt aan dagdieverij? En wat denkt u ervan als de Bijbel ons voorhoudt dat wij aan God zoveel ontnomen hebben wat hem toekomt? Dat we van God gestolen hebben. Niet van onze naasten misschien, maar van God. Hoe dan? Dat is al begonnen in het paradijs. Want daar greep de mens al naar de boom waar die niet naar grijpen mocht. Omdat God die boom voor zichzelf gereserveerd had. De boom der kennis des goeds en des kwaads. En hoe je die zonde van Adam en Eva ook zou kunnen aanduiden. Het is in ieder geval ook diefstal geweest. Grijpen naar wat niet voor hen bestemd was. Wat God hun niet had toevertrouwd. Eten van die andere bomen was volledig toegestaan. Eten van die boom was diefstal. En wat heeft de mens tegelijkertijd gedaan met de gaven die God hem gegeven had? En dat bedoel ik de geestelijke gaven, kennis, gerechtigheid en heiligheid. Waardoor hij het beeld Gods kon zijn. Wat heeft de mens met die geestelijke gaven gedaan? Misbruikt. Verkwanseld. Doorgebracht. En sindsdien heeft de mens niet opgehouden met God zijn eer te roven. Met aan God te onthouden waar hij alleen al als schepper en onderhouder van ons leven volkomen recht op heeft. Wat hebben we met ons hart gedaan? Hem onthouden. Aan wie hoort dat hart toe? Toch aan hem alleen? En wijden we het aan de zonde, besteden we het en brengen we het door op onze eigen manier, dan ontroven we dat aan God. Wat hebben we met al die andere talenten gedaan, met wat de Heere ons toevertrouwd heeft? Van nature krijgt hij van ons niets. En besteden we het allemaal naar ons eigen inzicht en onttrekken we alles aan zijn toezicht. Is dat geen diefstal? En daar komt de rest vandaan, uit onze innerlijke verdorvenheid, uit onze innerlijke slechtheid, beginnen wij in te zien dat ook het achtste gebod ons schuldig stelt. Ja, maar God zal er wel rekening mee houden dat we in een verdorven wereld leven. God zal er wel rekening mee houden dat we zo gemakkelijk in allerlei kwaad vallen. God zal er toch wel rekening mee houden dat de duivel listig is. En dat wij zwak zijn en dat we soms al vallen voordat we er erg in hebben. God zal er toch wel aan denken dat wij in een wereld leven waarin het gewoon bijna onmogelijk is om eerlijk zaken te doen. God zal er toch wel rekening mee houden dat we niet op een eiland leven. En daarom zal hij toch wel het een en ander door de vingers zien. Denkt u niet? Laten wij oppassen met dit soort redeneringen. Want dat mag misschien ons geweten geruststellen. Maar niet Gods wet. Laten we ervoor oppassen dat we bepaalde zonden gaan goed praten. We hebben nu eenmaal de neiging om de ene zonde heel zwaar aan te rekenen, vooral als de zonde bij een ander is. En bepaalde andere zonden een klein beetje te bagatelliseren en goed te praten, en dat is allemaal zo ernstig niet. En dat zijn dan de zonden die wij makkelijk bedrijven. Laten we erop voor oppassen dat we zo'n geveinsde, zo'n hypocriete houding aannemen tegen welk van Gods geboden ook. U kunt uw gierigheid zuinigheid noemen, maar het is de vraag of God dat etiket er ook op plakt. We kunnen onze ondeugden een mooie naam geven, maar daarmee zijn die ondeugden nog geen deugden geworden. Let ook op wat het woord van God ons zegt als het gaat over de vergelding. Achan, die vond het ook helemaal niet zo erg wat hij gedaan had. Als hij betrapt is, als hij uitgevonden is en hij moet verantwoording afleggen, dan zegt hij tegen Jozua: ja, het is waar. Ik heb 1 Babylonisch overkleed genomen. En ik heb 1 gouden tong. Legt u daar maar die accenten op, want het is in het Hebreeuws een telwoord. Ik heb 1, niet een, ik heb 1 gouden tong genomen. Mensen, waar maken jullie toch een praat over? Waar is toch al die drukte voor nodig? Dat we hier een hele volksvergadering hebben. Notabene, ik heb 1 stukje goud genomen. Moet daar nou zo... U herkent het wel. Zo is Achan bezig om zichzelf nog te rechtvaardigen. Is dat nou zo erg? Maar u weet wel dat het eindigt, die geschiedenis, met die steenhoop in het dal van Achor. En onder die steenhoop ligt Achan. De vergelding. Niet wat wij ervan denken en hoe wij erover oordelen en wat wij er voor excuses bij hebben, maar hoe God erover oordeelt. Achab. Hij heeft zich, en daar heeft zijn vrouw dan eigenlijk ook nog voor gezorgd, ja, zijn vrouw. Maar aan zijn vrouw Izebel heeft hij het dan te danken dat hij de wijngaard van Nabot in bezit kreeg. Dat is ook allemaal nog met een schijn van recht gegaan. Want Nabot was iemand die de God en de koning gelasterd had. En daar is hij ook nog in een openbare rechtszitting om veroordeeld. En toen de man toch eenmaal dood was. En het Bijbelverhaal vertelt ons dat zijn zonen daar ook maar bij omgebracht zijn. Dus de erfgenamen waren ook weg. Als die dan toch dood is, dan kan Achab die wijngaard wel in bezit nemen. Met een schijn van recht. En die heeft het nog niet eens zelf gedaan. Hij heeft het gedaan via zijn vrouw. Zijn vrouw heeft het voor hem gedaan. Maar de profetie van Elia is wel vervuld. De honden hebben zijn bloed opgelekt uit de strijdwagen waarin deze Achab gestorven is. God is geen ledig aanschouwer bij het kwaad dat op dit terrein bedreven wordt. En zo goed als dat 1 Korinthe 6 vers 10, zoals we vorige week hoorden, laat weten dat hoereerders en overspelers buiten het koninkrijk staan en staan zullen, zegt datzelfde tekstvers, dat ook dieven en rovers buiten het koninkrijk blijven. En buiten het koninkrijk is de buitenste duisternis. Wat er dan gebeuren moet? Is er nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan? U onderschrijft toch welverdiende straf? U onderschrijft dat toch, hoop ik? Is er nog een middel om aan die welverdiende straf te ontgaan? Is er nog een middel om tot genade te komen? Hoe dat dan moet? Om te beginnen zullen we dan dit gebod ook 100% serieus moeten gaan nemen, gemeente, op alle terreinen. God komt met zijn rechten naar ons toe en als wij hem zijn rechten onthouden, staan we schuldig. Erkennen we dat? Erkennen we dat eerlijk dat we tegen de Heere gezondigd hebben? Zonder verontschuldigingen, zonder vergoelijkingen, zonder ons te beroepen op iedereen doet het en het is bijna niet meer mogelijk en enzovoort enzovoort. Niks goed praten. Wat niet goed gepraat kan worden in Gods ogen en voor zijn rechterstoel. Eerlijk bekennen. Eerlijk beleiden. Heere, ook hier en op dit punt. En bij dit gebod staan we weer schuldig. Daar wacht de Heere op. Dat wil de Heere ook horen. Dat lokt hij zelf uit. Hij hoeft er niet eens altijd zo speciaal de nadruk op te leggen. Maar als de Heilige Geest echt gaat werken en als de Heilige Geest eerlijk gaat maken, dan komt dat eruit. Zacchaeus, die tollenaar, en hij was rijk. Nou, daar was dan nog het kwaad niet mee getekend dat hij rijk was, daar was nog niks mee mis. Althans, daar behoefde nog niks mee mis te zijn. Job was ook rijk, Abraham was ook rijk. Maar de rijkdom van Zacchaeus, waar kwam die vandaan? Dat heeft hij geweten al die tijd dat hij rijk was, hoe die eraan kwam. Dat heeft hij al die tijd verzwegen. Misschien dat hij met zijn konuiten er wel eens zich op beroemd en op gepocht heeft. Dat hij zo handig was geweest als oppertollenaar. Hij had het ook nog ver gebracht in dienst van de Romeinen. Misschien dat hij zichzelf er ook nog wel op beroemd heeft. Ik heb dat toch handig aangelegd. Misschien dat hij geprobeerd heeft zijn geweten te sussen. Als hij er al eens over geplaagd werd op een moment 's nachts, als hij niet goed slapen kon. Maar als de Heere in zijn leven komt, wordt de man eerlijk. En dan heeft de Heere Jezus er nog niks over tegen hem gezegd. Maar alleen het feit dat de Heere er is, alleen het feit hoe de Heere naar hem kijkt, is voor Zacchaeus al genoeg. Om tegen de Heere te zeggen, zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. Dan wil hij het ook goed gaan maken. Dan kan hij met dat geld wat er niet toekomt, niet meer leven. Hij kan er ook dat zwarte geld niet wit gaan maken. En dan een hele grote fooi aan de kerk geven. Hij weet dat dat voor God ook niet bestaan kan. Hij moet het teruggeven, daar waar hij het ontvreemd heeft. En naar de normen van de wet moet hij het terug gaan geven. En hij zal er wel bij ontdekt hebben, als hij dit plan zou zijn gaan uitvoeren, dat het niet eens meer overal goed te maken was. Want er waren ook al mensen van wie hij gestolen had, die niet meer leefden. Het was niet eens meer overal goed te maken. Zonden en de gevolgen van de zonde zijn niet altijd meer te herstellen. Maar u ziet wel, van binnenuit is deze man door het onwederstandelijke genadewerk van de Heilige Geest ertoe gedrongen. En is hij eerlijk geworden. Hij heeft ondervonden, en dat is het geheim. Hij heeft ondervonden dat de Heere hem niet verachtte. Dat de Heere hem niet buiten zetten. Hoe is Zacchaeus' hart vertederd? Hoe is hij tot die oprechtheid en die eerlijkheid gekomen? Hoe is hij tot die schuldbelijdenis gekomen? Hoe is hij tot dat voornemen gebracht om goed te maken wat hij verknoeid had? Hij is door de liefde van Christus ingewonnen. Want Jezus zei tegen hem, Zacchaeus, ik moet heden in uw huis blijven. En toen ontving hij hem. En hij ontving hem met blijdschap. Hij ontving hem ook met droefenis. Want de Heere Jezus bij zijn komst in zijn huis legde, zonder dat de Heere daar veel woorden voor gebruikt heeft, heel zijn zondig bestaan bloot. Hij maakte hem duidelijk, en dat lees ik in het laatste vers van dit gedeelte, dat hij een verloren mens was. En dat Jezus nou net gekomen was om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dat brak zijn hart, dat overwon hem, dat won hem voor de Heere en voor de dienst van de Heere in. Dat maakte hem ook eerlijk. En toen kwam die verandering en toen beleed hij zijn zonde. Maar dat is ook de enige weg. Ook de enige weg voor overtreders van dit 8e gebod van Gods heilige wet. En denken we het buiten de Heere Jezus om toch bij God nog in orde te kunnen maken. We vergissen ons. Gemeente, net als bij alle andere geboden worden we geplaatst voor de spiegel van Gods heilige wet. Met de bedoeling dat we onszelf zouden leren kennen in ons verdorven, in ons goddeloze, in ons Godhatende bestaan. En dat wij op onze knieën zullen komen. En dat we hartelijk de Heere om vergeving zullen gaan bidden. Ook van dit kwaad, om van onze diefstal, van onze gierigheid, van ons begeren naar het bezit van een ander, van onze ontevredenheid, van ons egoïsme, van de verkwisting van Gods gaven, van de verkwisting van onze tijd, van alles wat we de Heere hebben onthouden. Erken toch de schuld. Erken toch ook de strafwaardigheid. Zeg het die moordenaar aan het kruis, maar na wij toch rechtvaardig. Wij verdienen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Daar kunnen we toch niet omheen. Dat mag de Heere toch van ons horen. En daartoe laat hij zonder aanzien des persoons vandaag toch ook weer zijn heilig gebod ons prediken. Jazeker, de samenleving is corrupt. Er wordt gestolen links en rechts, van hoog tot laag en van laag tot hoog. De overheid besteelt haar onderdanen en de onderdanen bestelen de overheid. Door een verkeerde manier waarop ze dit belastingbiljet invullen. Overal is corruptie, overal is fraude, overal is diefstal. Wie is vandaag nog eerlijk? Maar dat is geen excuus. Het gebod blijft. Gij zult niet stelen. Niet van de mensen en niet van God. Wee mij, wie zegt het? De profeet Jeremia na. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Is er nog raad? Ja, bij de Zoon des Mensen die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Bij die zaligmaker van Zacchaeus. Bij hem is nog raad. Zoals hij dat huis van Zacchaeus niet voorbij gegaan is in minachting. Zoals de Joden daar voor de deur eigenlijk zeiden. Hij is tot een zondige man ingegaan. Gemeente, wat een wonder dat we een zaligmaker hebben die dat inderdaad doet. Tot een zondige man ingaan. En onder het dak van een zondige vrouw komen. Wat een wonder. Dat er een zaligmaker is die niet met een grote boog om de dieven heen loopt. Maar die ook een dief. Die op zijn knieën voor God zijn zonden beleidt en erkent. In genade aanneemt. Wat een wonder dat er een zaligmaker is die zelf de ongerechtigheden van Zacchaeus op zijn schouders gedragen heeft. En die zijn zonden in zijn lichaam aan het kruis heeft gedragen. Wat een zonde, wat een wonder dat die zonden die Zacchaeus nooit meer goed kon maken en waar hij de gevolgen ook niet van uit kon wissen. Die zonden van Zacchaeus in zijn eigen ziel heeft genomen. En die het oordeel Gods tegen de dieven en tegen de rovers en tegen de gierigaards in zijn ziel heeft gedragen. Tot de uiterste consequentie toe. Bij die zaligmaker wil de Heere ons hebben. Als hij ons vanavond ook het achtste gebod zonder aanzien des persoons laat prediken. En ons in de schuld zet. Komt buigen we ons dan biddend neer aan de voeten van die zaligmaker van Zacchaeus. Aan de voeten van die zaligmaker van Golgotha. Die zijn leven afgelegd heeft. Die gehoorzaam geworden is tot aan de dood des kruises. En die het huis van een dief en het huis van een moordenaar. En het huis van een hoereerder. En het huis van een vals spreker. Niet voorbij gaat. Maar die aanklopt juist daar waar zondaren wonen. En die tot zondaren zegt, mijn zoon. Geef mij uw hart. Amen. We zingen Psalm 69. Het tweede vers, en dat is het vers waarin gezegd wordt dat de Heere Jezus hetgeen hij niet geroofd had, toch moest wedergeven. Laten wij danken. Heer, hoe zullen we tot u komen als wij uw woord opnieuw hebben gehoord in zijn veroordelende kracht en in zijn zonde blootleggende scherpte. Aan uw oog, aan uw heilig oog ontsnapt niets, Heere. En u weet ons zitten en ons opstaan. En u weet ook wat wij in stilte beramen. Wat we misschien alleen maar denken en wat we nooit uitvoeren. Maar Heere, we kunnen niet anders doen dan voor uw heilig oog onze schuld erkennen en onze ongerechtigheid beleiden. Ik wil mijn misdaad die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet, o Heer. Laat dat eerlijk in ons aller hart mogen leven en laat dat door mij ook een van de uitwerkingen van de prediking van het evangelie mogen zijn, o God. Want u hebt ons weer gevangen in het net en we kunnen ook geen poging meer doen om te ontsnappen. O ja, in onze geraffineerdheid, in onze arglistigheid zullen we het wel proberen. Maar uw wet blijft ons beschuldigen. Daarom, o God, maak ons eerlijk zoals u Zacchaeus eerlijk maakte. Maak ons eerlijk zoals we ook eerlijk moeten zijn. En zodat we het voor u gaan erkennen en als dat ook nog nodig is, tegenover elkaar gaan erkennen. Want dat moest Zacchaeus ook gaan doen. En hij moest zo heel zijn prestige kwijtraken en heel zijn grote naam en al zijn allures. En misschien moeten wij dat ook wel doen, Heere. Misschien hebben we nog in dat opzicht ook wat goed te maken bij onze naasten. En we hebben zeker heel wat te beleiden voor u. Want we hebben ook van u geroofd en van u gestolen. En onze talenten waarmee gij ons begiftigd hebt, hebben we besteed in eigen diensten, tot eigen eer en naar eigen genoegen en naar eigen inzichten. En wie weet gaan we het vanavond gewoon weer verder doen. O God, wij bidden om die waarachtige bekering, die verbrokenheid des harten. We bidden u ook om die zaligmaker te mogen kennen en een nieuw leven van hem te mogen ontvangen door uw Heilige Geest. We bidden, Heere, dat het woord van vanavond, het woord van deze dag, niet te vergeefs gepreekt zou mogen wezen, maar dat het vruchten mag dragen van bekering en van geloof. En laat zo de boodschap ook van deze dag nog tot u mogen uitdrijven. Want dan, Heere, dan is het en dan blijft het een groot en onbegrijpelijk wonder. Want terwijl de mensen van Zacchaeus zeiden, een zondige man, wat u gezegd hebt, ik moet heden in uw huis blijven. En u bent er ook geweest, Heere. En u hebt dat huis zaligheid bewezen. Wat een wonder. Zo'n zaligmaker zijt gij. U loopt niet voorbij. Daar waar de dieven wonen. Maar u klopt op de deur. En u zegt, doe mij open. En als u binnenkomt, Heere, dan wordt het allemaal anders. Genadige God, schenkt dat. Schenkt dat in ons alle leven. Om Jezus wil. Amen. We zingen het 9e vers van de berijming van Gods wet. Och, of wij uw geboon volbrachten. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.